De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Cos de Blois en Anne-Claire Blaak. Hun huwelijk zal donderdag 2 september bevestigd worden in de Ledevaartskerk te Gaam door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3:00. Bart van der Waal en Christa van Dijk. Hun huwelijk zal donderdag 2 september bevestigd worden door dominee J. de Bruin in ons kerkgebouw. Deze dienst begint om 3:15. Leonard van Gelder en Jacqueline Kranendonk. Hun huwelijk zal vrijdag 3 september bevestigd worden in de hervormde kerk te Drimmelen door dominee A.J. Theeruis. Deze dienst begint om 2:30. Diano Zevenbergen en Marjolein Vlier. Hun huwelijk zal vrijdag 3 september bevestigd worden door dominee K. Visser in ons kerkgebouw. Deze dienst begint om 1:00. Eveneens in ondertrouw opgenomen Matthijs Oosterom en Willy Anne Kranendonk. Volgende week zondag zal dominee J.P. Boyten voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 143, het eerste en het 11e vers. Het eerste vers: O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. En het 11e vers: laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. De versen 1 en 11 van Psalm 143. stellen we ons ook vanmorgen voor de heilige wet van de Heere, waar we met eerbied ontzag naar luisteren, waarna we zingen uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst gegeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Vervolgens openen wij het Oude Testament, het woord van de Heere, in 1 Samuel 7, welk u gelezen zal worden. We luisteren naar de heilige wet van de Heere. We zingen Psalm 79, het vierde vers, waarna we luisteren naar de schriftlezing uit 1 Samuel 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, en nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, en noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, en noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
1 Samuel 7, te beginnen bij vanaf vers 1. Toen kwamen de mannen van Kiriath-Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiriath-Jearim verbleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende: indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere, en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astaroots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasten die 10 dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. En als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te 10 dagen met een grote donder over de Filistijnen en hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen en zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël dezelfde landpalen uit met de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis en daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Gemeente, willen vanmorgen met de hulp van de Heer het woord overdenken wat u kunt vinden in uw voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 7. En met name dan het 9e vers. 1 Samuel 7, het 9e vers. Waar we geschreven vinden: toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorden hem. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. En de Heere vragen om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen in de voorbeden gedenken zuster Jebunk Stolk, die met name ook de afgelopen week lichamelijk achteruit gaat. willen voorbeden doen voor zuster M. Kraaiveld Beverlande uit Van de Walmolen, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis is opgenomen voor onderzoeken. Voor je zuster J. Gauw van der Wel, die in de Oase in Ouddorp verblijft. Voor de familie van Koten van der Giezen, die vanwege corona in Sonneburg verblijven. Voor Anita de Waal, die in Davos verblijft. Voor Liam Kraaienveld, die in het Maastad ziekenhuis verblijft. We willen dankzegging doen voor broeder Bleker. Hij is 86 jaar geworden, hij verblijft in de Riedenborg. En Ruben Boer, hij mocht 17 jaar worden en hij verblijft in de Schutse in Kesteren. We willen ook dankzegging en ook voorbeden doen voor zuster Hogeboom. Zij mocht in de afgelopen week gunstige uitslagen ontvangen. Maar ook voor de omstandigheden van een man die in Salem verblijft. Laten we de Heere gaan bidden. Heilig. Groot en almachtig, God van hemel en van aarde. Heer, het is op deze morgen dat we weer voor uw heilig aangezicht mogen naderen. Ja, mogen naderen. Want u heeft ons niet weggedaan voor uw heilig aangezicht. En dat was ook in de afgelopen week dat uw taai geduld over ons was. We hebben het net gezongen, Heere. Help ons barmhartig, Heer. Heere, wie zichzelf leert kennen voor uw heilige aangezicht, die weet en die komt steeds meer te weten dat hij of zij het zelf niet kan. Dat we ieder moment toch zo afhankelijk zijn van uw genade, van uw barmhartigheid. We kunnen dat soms wel makkelijk op de lippen nemen, dat we elk ogenblik in nood zijn. Maar als uw woord tot ons hart gaat spreken, en als uw geest dat woord zo ons confronterend voorhoudt, die gaat dan ook die nood inleven. En we hebben het ook zo nodig, Heere, om die nood in te leven. Want hoeveel te meer zou dat ons uitdrijven tot u, de almachtige God? En zo bidden we, Heere, of u vanmorgen ook weer zou willen spreken. En Heere, dat het niet een spreker zou zijn, zoals we het ook vorige week gehoord hebben, maar niet eens meer weten waarover het is gegaan, omdat we nu met ons hoofden moeten buigen en moeten zeggen en belijden: Heere, het is ons één oor ingegaan en het andere oor uit. Maar dat we vanmorgen zouden luisteren en zouden horen zoals we nog nooit geluisterd hebben. Heere, maak ons van doof weer horend. Voor het eerst. Of opnieuw. Want ook bij uw volk en kinderen kunnen de oren zo dicht gaan zitten. Zoals een hart bloed nodig heeft, Heere, zo weet uw volk en kinderen dat er ook leven nodig is. En dat uw geest ademt over de ziel. Dat hebben we nodig in luisteren. Maar dat hebben uw knechten ook nodig in het spreken. Heere, wilt u dat geven? Geeft u een gehoor dat leert te onderscheiden de klanken van de wereld en de klank, het geluid van uw stem. Dat we opmerkzaam mogen gemaakt worden hoe klein we zijn, hoe jong we zijn al op uw stem. Als u gaat spreken, Heere. Als dat voor het eerst gebeurt, dan kunnen we wel eens weg willen kruipen. Als dat volk Israël, toen ze bij de Sinaï stond. En u ging spreken en de donder en de bliksem om de top van de Sinaï heen ging. Het volk vreesde. Maar die vrees dreef vanuit op Mozes. Bid voor ons. Heere, dat uw spreek ons zou uitdrijven. Heere Jezus Christus. Dat het dode hart eens opgewekt zou worden. En uitgedreven wordt tot Hem. Tot Hem. Die naar zondaren wil luisteren. Tot Hem. Zelf die zondaren opzoekt. Heere, geeft u ogen. Dat die weer gaan zien. Zoals uw woord het zegt. Dat een balsem uit Gilead nodig is. Dat is die levendmakende zalf. Ook van onze ogen. Dat we oog krijgen voor die zaligmakende Heere Jezus Christus. Zo bidden we, Heer, of u dat wil geven in het midden van de gemeente. Ook vanmorgen, Heer. Zoals u dat vele malen al hebt gedaan. Maar wilt u dat ook nu doen? Wilt u het niet onthouden, Heer, in het midden van de gemeente hier? En degene die met ons op andere plaatsen verbonden zijn. En zo bidden we u voor het geheel van de gemeente. En Heere, u heeft al die namen gehoord. En het zouden veel meer namen kunnen zijn. Omdat er in deze grote gemeente er velen zijn die nood kennen. Die verdriet kennen. Maar ook die vreugde kennen. Maar Heere, zoals vanmorgen willen we u met name bidden voor zuster Bunk Stolk. Die in de afgelopen week zoveel heeft moeten inleveren lichamelijk. Maar geeft u, Heer, dat in de avond van haar leven het woord mag spreken. En dat ze u achteraan mag klagen. Dat ze de ogen op u gericht mag houden. Sterk haar in haar omstandigheden. Geeft u een hart dat naar u uitgaat. En zo bidden we voor zuster Kraaiveld Bevelander. Heer, ze is in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoeken. En er mag al iets van vooruitgang te merken zijn. Maar Heer, wilt u wijsheid geven. Krachten geven. Ja, de krachten vernieuwen. Ze hebben het zo nodig, Heer. Is het juist niet op het ziekbed... Dat we dan te meer weten wat gezondheid is. Geeft u haar wat nodig is. En aan mannen geeft u alle die om haar heen staan wat nodig is. En zo ook voor zuster Gauw van der Wel. Die in de oase verblijft, Heere. Geeft u haar rust. Geeft u in uw genade ook. Uw blijken dat u van haar af weet. Haar opricht. En dat ze in uw wegen mag gaan. Wees haar nabij, Heere, in deze tijd. En wees die ook met allen die haar lief zijn en om haar heen staan. En zo bidden we u voor de familie van Koten van de Giezen. Heere, opgenomen vanwege corona. En dan ook in quarantaine te zijn. En Heere, dan ook de omstandigheden van de Heer van Koten. Met al de dingen die op hun weg zijn gekomen, Heere. Een diepe weg die ze moeten gaan. Waar het verdriet van het verlies van hun zoon ook elke keer nog in hun hart spreekt. Mag het uitdrijven tot u, Heere. Om het van u alleen te verwachten. Sterk hen, Heere. en draag hen. En dat ze ook door deze periode heen mogen komen. En zo bidden we u, Heere, voor Anita de Waal, die nu al enkele tijd in Davos verblijft. Heere, mag het goed gaan met haar. Dat de lucht haar goed mag doen. En dat ze zo ook gesterkt mag worden. Maar bovenal, Heere, laat ze ook gesterkt worden door uw woord. Dat is toch het belangrijkste. Want uw woord is de levenslucht voor de ziel. En laat zo dan uw geest dat ademen in haar ziel, daar in Davos. Gedenk haar en allen die haar lief zijn. En zo bidden we u voor de kleine Liam Kraaienveld. Heere, er mag vooruitgang zijn waar u ook voor hartelijk mogen danken, maar weest u vooral nog nabij. Draagt u dit jonge leven, Heere. En geeft u de verpleegkundigen en de artsen die om dit kleintje ook heen staan, wat nodig is. En ook de ouders, Heere, draag hen. Dat ze ook de vreugde van het jonge leven hun hart gesloten mogen hebben. Zo bidden we u, Heere. En danken we u voor broeder Bleker. 86 jaar heeft u aan hem gegeven. Maar dan is het toch nodig juist ook om te leren leven. Uit de genade van u. Wilt u dat aan zijn hart geven? Dat hij als een bron weer mag ontdekken en daaruit mag leven. En zo ook Ruben de Boer, Heere, 17 jaar. Een jong leven, zeggen we dan. Maar beide hebben datzelfde nodig, oud en jong, om te leven uit uw genade. En u heeft die genade ook aan hem betoond. En zo mag hij verblijven in de schuts in Kesteren, Heere. Gedenkt u hem daar. En dat dat niet alleen zijn aardse thuis mag zijn, maar Heere, dat bovenal hij gevonden mag worden aan de genadetroon. Heere, zo hebben u veel te noemen en veel te vragen. En zo bidden we, Heere, ook voor diegenen die in een psychische donkerheid door het leven moeten gaan. Ook als er wonderen gebeuren en zij uw genade mogen proeven, dat ze weer opgericht mogen worden, laat ze dan zien dat in die duisternis wat ze voor ogen hebben, dat als uw woord spreekt, dat u witte bloemen geeft, genadebloemen, keer op keer weer die uitreikt. Dan als we oog krijgen en onderscheidend leren horen en zien, dan springt dat genadewerk van u er toch bovenuit. Maar wij, mensen, kunnen veel zeggen en veel denken en veel doen. Maar het is allemaal te vergeefs als u uw zegen er niet aan verbindt. Heere, zou u het willen doen? Leer ons dan ook, zoals we het vanmorgen zullen horen, u achteraan te klagen. Om zo in de wegen van u te gaan. Ja, in de wegen van u te leren gaan. Schenk daarbij uw geest. Zo leg het voor u neer, Heere. Al deze zorgen, ook de zorgen die niet genoemd zijn. Maar zie ons aan. Ja, Heere, zie ons aan. In die eeuwige hoge priester, de Heer Jezus Christus, uw eigen Zoon. We bidden het om zijnentwil. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, als inleiding op de verkondiging. Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons Heere de legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altijd voor u neer, getrouwe herder. Breng ons weer. Het 11e vers van Psalm 80 als inleiding op de verkondiging. Laten we na het amen zingen uit Psalm 72, het zevende vers. Noodruftigen zal hij verschonen, armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen, ga, ga de. Psalm 72, vers 7 na het amen. Jongens en meisjes, jullie hopen in deze week weer naar school te gaan. En jullie zullen op school weer veel gaan leren. Op moeilijke woorden. Dan beginnen we vanmorgen al met een moeilijk woord. Wat betekent, jongens en meisjes, verootmoedigen? Dat is een heel moeilijk woord. En in verootmoedigen zit nog een moeilijk woord. Ootmoed. Verootmoedigen wil zeggen dus dan, je gaat buigen voor de Heere in ootmoed. Nog steeds heel moeilijk. Nou ja, wat is dan ootmoed? Ootmoed is klein worden voor de Heere. Ja, niet in bangheid. Dat je wil verschuilen om je klein te maken voor iets wat kwaad doet. Nee, precies het tegenovergestelde. Ootmoed wil zeggen klein worden op een eerbiedige manier voor het aangezicht van de Heer. Waar je mee laat zien dat je gehoorzaam wilt worden aan de Heer. En ootmoed, dat is nu dat klein worden voor de Heer, wat de Heer ons wil leren. Door zijn woord. Want van nature willen we niet buigen. Voor niemand. Voor je broertje wil je niet buigen. Voor je zusje. Want je bent iemand. Maar het woord van de Heere leert ons om klein te worden. In afhankelijkheid. En gemeente, is dat nu de vrucht in ons leven? Dat u, dat jij voor het aangezicht van de Heere ootmoedig klein geworden bent van de Heere. En is er in ons leven niets anders overgebleven dan Christus alleen. Ik zei net al tegen de jongens en de meisjes, verootmoedigen, dat is dus klein worden. Dat is niet rechtop blijven staan voor je zusje of je broer. Nee, verootmoedigen, dat is niet letten op een ander. Verootmoedigen is heel persoonlijk. Ootmoed wil zeggen erkennen dat er in jezelf niets is. Niets wat de Heere goed zou kunnen keuren. Waarom? Omdat ons hart vol zit met zonde en ongerechtigheid van nature. En ootmoed wil zeggen, ik kan niet anders dan de Heere bidden om zijn genade. En op die plaats van ware verootmoediging te komen. Dus die plek aan de voeten van de Heere, zo klein. Dat kan alleen in afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Kennen we dat, gemeente? Die ootmoed in ons leven. Als we alleen al de berichten van deze afgelopen week op ons laten inwerken. Afghanistan. Een volk in nood. En hier weten we het allemaal zo goed. En na een periode van corona, dat er nu een tweedeling in onze maatschappij dreigt te komen. Niet gevaccineerd, dan mag je er niet bij. Scholen waar dat al speelt. Een tweedeling die er nooit is geweest. Maar op een of andere manier nu naar voren komt. En dan die berichten in de krant over de formatie van het nieuwe kabinet. Het eerste wat er moet gebeuren is artikel 23 van de grondwet moet nou net niet verdwijnen, maar wel gewijzigd worden. De vrijheid van godsdienst. De vrijheid van onderwijs moet veranderd worden. Juist dat laatste, gemeente, dat bracht me ook bij de kerkelijke verdeeldheid. En dat heeft misschien ook mee te maken met de vakantie. Als je op een vakantiepark verblijft met mensen uit allerlei denominaties. En dat je gesprekken hebt over dat ene wezenlijke. Ik ga verloren. Tenzij de Heere mij bekeert. Dan kom je terug in Nederland. Het eerste wat je leest, dat zijn er uitspraken die er gedaan worden. Waar het om de bijzaken gaat en niet om de hoofdzaak. En de kerkelijke verdeeldheid neemt alleen maar toe. En daar weet uw kerkraad in deze klas is alles van. Om maar niet over het landelijke te spreken. Wat moeten we dan? Erover praten met elkaar? Nee. Verootmoedigen. Eerst persoonlijk. Als gemeente. Als kerkverband. Als land en volk. Klein worden voor de Heere. De Heere bidden. In deze crisistijd. En deze woorden schrijven onder onze tekst. De Heere bidden in crisistijd. We overdenken onze tekst horen met drie gedachten. Een volk in grote nood. Ten tweede een middelaar met een verzoenend offer. En ten derde de Heere in een genadevolle verhoring. De Heere bidden in crisistijd. Een volk in grote nood. Een middelaar met een verzoenend offer. En de Heere ten derde in een genadevolle verhoring. Want als je de schriftlezing zo hoort aan het begin, dan denk je dat de situatie in Israël hopeloos is. Want het volk Israël heeft de Heere verlaten, eigen wegen gegaan. Ze dachten de Heere nog te dwingen. De Heere zal voor ons strijden. En we zetten de ark van het verbond maar voor in de vuurlinie, zodat de Heere voor ons vooruit kan gaan. Maar hoe geheel pakt het anders uit? De Filistijnen, de vijand, die maakten de ark buit. En dat waren de Filistijnen blij, want ze hadden Israël vernederd en de ark van de God van Israël buit gemaakt. Maar daar zijn ze achtergekomen, want de hand van de Heere die keert zich tegen de Filistijnen en hij straft ze. En als ze dan de ark uiteindelijk besluiten, nadat er ook gestorven waren van de Filistijnen, terug te sturen naar Israël, daar geven ze die ark ook nog gouden geschenken mee. Als het ware als een schuldoffer en dat die Filistijnen, die heidense Filistijnen, erkennen dat de Heere de God van Israël is. En die ark komt terug. Wat blijkt dan? Dat er helemaal onder dat volk van Israël geen kennis van de dienst van de Heere is. Ja, ze herkennen de ark van het verbond en ze zijn blij dat de ark weer terug is. En ze herinneren zich ook nog net wel hoe je met de ark moet omgaan. Maar zo zetten de inwoners van Bet-Shemesh de ark op een steen in de open lucht. Maar toch, onkunde. Want dat blijkt dat de Israëlieten en ook de inwoners van Bet-Shemesh de wet van de Heere kwijt zijn. Want de Heere die zegt in Numeri 4 vers 20 dat niemand mag in de ark van het verbond kijken. En wat doen de inwoners van Bet-Shemesh toch? Kijken ze in de ark. Ze gaan regelrecht tegen de wet van de Heere in. Niet doen, zegt de Heere, toch doen. Heer straft de Heere. En de mannen van Bet-Shemesh die sterven. En dan wordt het volk bang. En er staat daar in de open lucht op een steen de ark van het verbond. De ark die geen huis heeft. En uiteindelijk dan halen de mannen van Kirjat Jearim de ark van het verbond op en brengen die in het huis van Abinadab. En dan blijkt, gemeente, dat in het huis van Abinadab, of rond dat in Kirjat Jearim, dat ze daar wel kennis hebben van het woord van de Heere. Want er staat ze heilige Eliazar, de zoon van Abinadab, om de ark van de Heere te bewaren voor ontheiliging. Een man wordt geroepen om voor de ark te zorgen. Daar in het huis van Abinadab krijgt de ark een plaats. En dan blijft het weer stil in Israël. De zichtbare aanwezigheid van de Heere wordt niet gezien en het volk dat zucht onder de tirannie van de Filistijnen. En ieder jaar als de oogst er is, dan komen de Filistijnen om het grote deel van de oogst op te eisen. En daarmee ook de Israëlieten te laten zien, wie is hier nou de baas? En ook in godsdienstig opzicht gaat het slecht in Israël. Want de Filistijnen die walsen over alle uitgangspunten van de wet van de Heere heen. Want Israël die heeft de afgoden van de Filistijnen een plaats gegeven onder zichzelf, onder dat volk. Baals en Astartes zijn overal te vinden. Baal, de harde afgod. Waarvan men zegt, die beheerst het weer. Die afgod Baal die geeft regen en hit op zijn tijd. En bij deze afgod gaat het allemaal om rijkdom, om luxe en om voorspoed. Carrière. En dan Astaroth, Asherah wordt hij ook wel genoemd, dat is de vrouw van Baal, de afgodin. Afgodin van de vruchtbaarheid, afgodin van de seksualiteit en de wellust. In het dienen van deze godin, afgodinnen, kwamen allerlei soorten prostitutie voor, overspel. Mannen en vrouwen van Israël die gingen helemaal erin op. Israël gaat op in de vaart der volkeren. En op alle terreinen doen ze mee. Zo lijkt het dat er maar een bepaalde vrede is die 20 jaar duurt. Zolang de Filistijnen de inkomsten krijgen. Zolang de Filistijnen zien dat hun afgoden worden gediend. Dan mogen de Israëlieten nog zijn wie ze zijn. Maar in feite is het een slavenvolk van de Filistijnen geworden. Dienend met de afgoden. En van die 20 jaar, daar zegt het woord van de Heere niet veel. Maar waar wel blijkt dat er een dienaar van de Heere onder het volk is. Samuel. En de Heere zegt, hoofdstuk 3 vers 21, die openbaart zich aan Samuel in Silo door het woord. En het woord zegt dat Samuel bekend is bij het volk als een profeet van de Heere. Dus ze weten nog wel dat de Heere een knecht heeft in Israël. Maar dat was hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, begin. 20 jaar stil. En wat heeft nou Samuel in die 20 jaar gedaan? Dat lezen we in hoofdstuk 4, het eerste vers. Het woord van Samuel geschiedde aan geheel Israël. Dat wil zeggen, Samuel die reisde rond onder het volk. En wat doet hij? Hij preekt het woord van de Heere. En het is de Heere God die door Samuel spreekt tot heel Israël. En keer op keer preekt Samuel de wet van God. Hoe weten we dat? Omdat dat de opdracht van de Heere is. In Deuteronomium 6. Samuel die preekt de wet van God om te buigen voor het goddelijk recht. En niet die afgoden. Hoor Israël. De Heer onze God is een enige Heere. Zo zult gij de Heer uw God lief hebben met uw ganse hart. Met uw ganse ziel. Met al uw vermogen. Een hele eenvoudige, maar scherpe boodschap. Die Samuel door heel het land aan het volk keer op keer laat horen. Zo liet hij het woord van de Heere horen te midden van dat afgodische volk. En nu 20 jaar later lijken daar opeens ritselingen te zijn. Dat het volk de nood begint te zien. Ja, maar dan niet alleen de onderdrukking, de tirannie van de Filistijnen, nee, ook een schuld. Want daar klinkt het opeens, die woorden, het ganshuis Israël klaagde de Heere achterna. Klagen, dat wil zeggen, het volk gaat de Heere achtervolgen met geklaag, om in schuldbelijdenis achter de Heere aan te gaan. In die 20 jaar heeft de Heilige Geest dat blijkbaar uitgewerkt. Door de prediking van het woord in het leven van het volk. En nou belijden ze dat ze in grote nood zijn gekomen. Ze belijden dat ze de Heere niet hebben gediend. Ze belijden dat ze de wet van de Heere overtreden hebben. Dat ze gezondigd hebben, ja gemeente. En dan staat er, Heere met hoofdletters. Dat is de Heere van het verbond. Van het verbond, van het genadeverbond. Dat genadeverbond wat de Heere eenzijdig met het volk heeft gesloten. Dat verbond wat ze hebben verbroken. En die God keer op keer heeft aangegeven. Hoor Israël, de Heere, onze God. Hij is jullie God, klonk in de prediking van Samuel. En het is die God die jullie dit land heeft gegeven. Schuld, dat klaagt hen op alle manieren aan. En dat volk dat gaat roepen tot de Heere. Of hij nog zou willen omzien. Je kan zeggen, gemeente, nu is het echt crisis geworden. Werkelijke crisis. Een geestelijke crisis waarbij die onderdrukking van de Filistijnen in het niet valt. We hebben tegen de Heere gezondigd. Dat volk had eerst nog angst voor de Filistijnen. Maar er is iets anders gekomen. Ze gaan de Heer achterna klagen omdat ze hun schuld zien. Want ze hebben de Heere tekort gedaan. Ze hebben niet vertrouwd op de Heere zelf. Gemeente, wat heeft het woord onder ons gedaan? Zijn we de Heere al gaan achterna klagen? Zijn we gaan roepen tot de Heere? Of denken we nog in vrede te leven? Dat alles zo vanzelfsprekend is. Alles wat we in onze eigen reformatorische zuil kunnen vinden. Een plek om te wonen. Onderwijs. Vakantie. Allemaal zo vanzelfsprekend. Toen 1,5 jaar geleden de coronacrisis begon, hoorden we de oproepen om tot de Heere te keren. Om het van de Heere te verwachten. Wat heeft u gedaan? Is de Heere de enige geworden waar u de hulp en de verwachting alleen van nog hebt? Of hebben we ook weer in de 1,5 jaar, te midden van de crisis, net als dat volk Israël, allerlei afgoden in ons leven toegelaten. Baal, de levensafgod. Die god, die afgod die voor welvaart zorgt. Of de Astaroth, Asjera, de afgodin van de lust. We hebben alles eraan gedaan om voorzorgsmaatregelen te nemen. Bij de eerste mis gingen we in quarantaine. Maar we hebben de Heere niet achteraan geklaagd. Zijn we dat vergeten, gemeente? vergeten. De bron van onze staat. Dat wij in het paradijs de Heere er al de rug hebben toegekeerd. Omdat we Adams kinderen zijn. Is in die anderhalf jaar de crisis nu al gekomen in je hart? Dat je de wet van de Heere hoort om al zijn geboden te houden. En dat je moet zeggen, ik heb geen van uw geboden gehouden. Ik heb uw woord gehoord, maar ik heb er niets mee gedaan. Die crisis. Heb het maar van ons afgeschoven door, ja, maar de Heere moet het doen. Oh ja, heeft de Heere dan niet gedaan? In de afgelopen 20 jaar dat dominee Visser onder u mocht dienen. 20 jaar lang het woord verkondigd. 20 jaar lang gezaaid. En nu mag u in september of oktober een nieuwe herder, een leraar ontvangen. Die niet anders doet dan datzelfde wat dominee Visser heeft gedaan, ook zaaien. En al die voorgangers die voorbij zijn gegaan. Heeft de Heere dan niets gedaan? Merken we wel op wat de Heere heeft gedaan onder ons. De Heere die keer op keer zijn woord laat uitgaan. Keer op keer zijn stem laat horen. En we zijn niet bidden teruggevallen op het woord van de Heere. Met nood. Met crisis. Crisisvraag, wat moeten we dan doen? De Heere geeft ons die weg zo duidelijk aan in zijn woord. Roepen. Roepen tot de Heere, want de Heere die zegt het zelf in Psalm 81. In de benauwdheid riep gij en ik help u uit. Ik antwoord u uit de schuilplaats van de donder. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. De Heere wil roepende stemmen horen. Stemmen die tot hem opgaan in een zuchten, in een roepen, in een bidden, in een smeken. Die hem achterna klagen. In die roep dan komt er ook die geboorte in het hart, dat verlangen om verzoening. Verzoen die zware schuld. En dan komen we bij de tweede gedachte. Een middelaar met een verzoenend offer, want je zou zeggen, Samuel heeft 20 jaar onder dat volk gearbeid. En hij wijst dat volk niet af. Als je als 20 jaar als predikant in een gemeente zou moeten dienen. En je moet ploegen op de rotsen van de harten. En het werk lijkt vruchtloos. Dan blijkt dat de Heer aan het werk is. Want de Heer die heeft de mensen in het hart geraakt. Die heeft de mensen hun geweten geraakt. En die overtuiging van zonde komt onder dat volk. En dat volk gaat dan de dienaar van de Heere opzoeken. En ze komen bij Samuel. En Samuel doet niet anders dan hij in die afgelopen 20 jaar al heeft gedaan. Hij gaat weer preken. Hij gaat het woord van de Heere heel persoonlijk aan het hart leggen. Dient hem alleen, zegt hij. En dat volk gaat het doen. Je kan zeggen, er komt een wederkeer tot de Heer. Er komt een reformatie tot de Heer. Samuel die geeft aan, breek nou eens totaal met die afgoden in je leven. Heel persoonlijk moeten de kinderen van Israël, dus de mannen, de vrouwen, de jongens en de meisjes, breken met hun zonde. Niet eten van 2 balletjes. Alleen de Heere moet overblijven. Alleen de God van het genadeverbond moet overblijven. En het volk loopt niet weg, het volk gaat gehoorzamen. En ze doen de afgoden waar ze aan vastzitten, weg. Nou, die preek komt ook vanmorgen tot ons. Die oproep om onze afgoden weg te doen uit ons leven. Die eigenaar, eigenaresse van ons hart, die moeten we het huis uitzetten. Moet uit ons leven weg. Want wie vasthoudt aan de zonde, daar kan de Heer niet wonen. In ons leven, daar moet inspectietocht worden gehouden. En als u geen voorjaarsschoonmaak hebt gedaan, dan wordt het tijd dat de najaarsschoonmaak aan het werk gaat. Dat alles op zijn kop wordt gezet. Dat uw leven naast het woord van de Heer neerlegt. Want het is de Heer die recht heeft op uw, jouw, mijn hart. En dat Hij alleen overblijft. En dan gaat Samuel dat volk samenroepen. Waar? Mispa. Mispa? Ja, Mispa, de plaats waar 20 jaar geleden, meer dan 20 jaar geleden, door Israël de nederlaag werd geleden en die ark van het verbond werd buitgemaakt. Op die verschrikkelijke plaats, die confronterende plaats, moet het volk samenkomen. De plaats waar ze de naam van de Heer hebben gelasterd. De Heer, die komt terug. De zonde van het volk. In onze wetten staat geschreven dat wanneer een misdaad verjaart, er geen straf meer zou gelden. Maar bij de Heere is dat niet zo. De Heere die confronteert hen met de zonde. En de Heere begint op die plek bij het herstel van de verhouding. En het is die plek waar Samuel voor het volk zal gaan bidden. En dan komt dat volk daar in Mispa, maar gemeente opmerkelijk, daar gebeuren een paar dingen die Samuel niet heeft gevraagd, maar die het volk wel gaat doen. Allereerst, ze gaan water uitgieten. Ze gieten daar dus water uit, het wordt zichtbaar. Dat wil zeggen dat tegen ons hart is veranderd. En water, gemeente, is in het Oude Oosten zeer kostbaar. En met water uitgieten, dan laat het volk zien dat ze weten geen rechten te hebben en dat ze alles verzondigd hebben. Dat ze zelf zwak en hulpeloos zijn. Het roepen van de Heer is niet alleen hoorbaar, maar het wordt ook niet zichtbaar in Mispa. Heere, help ons. Wij gieten als het ware ons hart voor u uit. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden. Zo wordt die geestelijke nood in Mispa zichtbaar. Vervolgens gaat dat volk zich ook nog verootmoedigen met het teken van vasten. Waarmee ze erkennen dat ze weten zondaar voor God te zijn. Ze laten daarmee het eten en drinken staan. Want het moet goed worden tussen God en onze ziel. En dan het derde wat het volk doet. Dat ze schuld belijden. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Het volk belijdt met vasten hun schuld en giet hun hart uit voor de Heere. En dat is niet in opdracht van Samuel. Maar dat is in hun hart gekomen. Ze zijn op hun plek gekomen. De diepte van hun zonde en schuld leven ze in. Maar dat blijft het niet bij, want het moet nog dieper. Want als ze dan in bijeengekomen zijn in Mispa, dan horen ze dat de Filistijnen in actie komen. Heeft de Heere dan toch zijn hand afgetrokken? Is dat nou het oordeel van de Heer op onze schuldbelijdenis? De vrees slaat hen om het hart. En dan gaan ze inzien, we hebben middelaar nodig. We hebben middelaar nodig die tot de Heere voor ons gaat roepen. Die tussen ons en de Heere komt te staan. Dat wil de Heere nou juist zien. Niet alleen schuldbeleid is, nee, daar gaat het helemaal niet buitenom. Dat is nodig, maar het is geen grond voor de zaligheid. Dat kan alleen op grond van een offer. Want er is niet betaald, nog niet betaald voor de schuld. Door de genade van de Heere is er op dat moment in Mispa een middelaar aanwezig. Meer dan 30 jaar geleden is de Heere al begonnen om die kleine Samuel te roepen tot zijn dienst. Hij liet hem het hele land rondgaan. En nu is daar een middelaar, te midden van het volk. En tot hem, tot die middelaar, roept het volk: zwijg toch niet. Zwijg toch niet. En zien we dan hoe het anders is geworden, gemeente. Roep tot de Heere, onze God. Onze God. Opdat Hij ons verlost uit de hand van de Filistijnen. Niet jouw God, Samuel, maar onze God waar we tegen gezondigd hebben. We kunnen niet meer bidden en roepen. Alles wat ze met hun leven bij elkaar hebben gewerkt, het is niets meer voor ze. Ze hadden het aards goed, maar geestelijk slecht. En nu komt daarop en af, we hebben middelen nodig die om verzoening en verlossing gaat vragen bij de Heere God. En die crisis die loopt daar zo op dat ze samen wil vragen om voorbeden te doen waarmee ze erkennen schuldig te zijn. En dat ze een beroep nu doen op de voorbidder. Gemeente Samuel heeft eerst profetisch werk gedaan. Ja, door te preken, het woord van de Heer aan de harten te leggen. En nu gaat hij aan het werk, gaat hij priesterlijk werk doen. Samuel die gaat een melklam offeren, een lammetje dat nog afhankelijk is van de melk van zijn moeder. Een melklammetje is een lammetje van ongeveer 8 dagen oud. En weer zien we de wet van God terugkomen, Leviticus 22 vers 37, dat een melklam geofferd moet worden. En daar offert Samuel een lammetje dat alleen bestemd is voor God. Samuel die bidt. Ja, hij belijdt de schuld van het volk. Dat heeft hij al laten zien in dat priesterlijk werk, door dat lammetje de huid af te trekken. Ja, de huid van het lammetje af te nemen en vervolgens dat lammetje compleet aan de Heere te offeren. Waarmee hij de Heere wijst met dit offer op wie hij als God is. De God die in zijn recht staat. Die eist dat ieder verbondskind de wet van God houdt. Die God die betaling eist voor de zonde. Ook die God die genade belooft op grond van een offer. Een compleet lam. En zo wijst Samuel de Heer als een voorbidder op het lam. En hij bidt of de Heere dat lam, dat offer in genade zou willen aanzien. Offer en het gebed, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echt bidden is bidden op grond van een offer. En gemeente, nou moeten wij afzien van Samuel. Dat moeten we zien op Christus. Daar in het Oude Testament, daar komt als het ware dat al zo scherp naar voren. Want als het bloed van het lam vloeit, en als het lam geheel geofferd wordt ter verzoening, dan wijst dat heen naar dat lam, dat geheel en al op de kruisheuvel Golgotha geofferd zou gaan worden. Christus, het complete lam. En van hem is ook geen been gebroken. Zoals op de Pascha maaltijd een compleet lam ligt gebraden. Ook Christus, op Golgotha als het paaslam is geofferd. Dat lam dat aan het kruis van Golgotha het op de donkerste onder het straffende recht van God moest uitroepen: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Wanneer de eis van de wet klinkt, dat een zondeloze moet sterven. Als de wet straft dat die zondeloze moet sterven onder de toren van zijn vader. O ja, gemeente. Het is bidden goed. Maar het is pas werkelijk goed als die ene voor ons bidt. Die ene, dat offerlam van Golgotha, die bidt op grond van zijn offer in de hemel. En laat het niet om verootmoedigingen, schuldbelijdenis, maar dat gaat nooit buiten Christus om. Zwijg toch niet vanwege onze schuld. Maar wilt u, Heer Jezus Christus, voor ons bidden en zich over ons ontfermen, opdat Hij ons verlossen uit de hand van onze vijanden. Vanwege iets uit ons kan de Heer nooit en te nimmer wat doen. Als de Heer zou willen horen en verhoren, als Hij de Heer zijn zegen over ons leven zou willen schenken, kan dat alleen vanwege die voorbeden van Jezus Christus. Alleen vanwege zijn offer. Dat aan die voorbeden te grondslag ligt. Is gemeente zoals zondag 5 het zegt. Hè? Kunnen wij voor onszelf betalen? Op geen enkele manier. Want wij maken de schuld nog dagelijks groter. Betalen kunnen we niet. Middelaar die wij moeten zoeken. Zulke middelaar, een verlosser. Alleen om Christus wil. Zal de Heere God genadevol verhoring geven. Om zo te schuilen. Achter dat ene offer. En de voorbeden van die middelaar Gods. Jezus Christus. Kom bij de derde gedachte. Dat volk moet nog verder de diepte in. Hoe leert dat volk nu schuilen achter dat offer en die voorbeden? Dat is als een zondige bestaan niets hebben om terug te vallen. Gemeente. Op het moment dat Samuel tot de Heere offert en bidt, komen de Filistijnen. Ja, heel kenmerkend, gemeente, want dan moeten we toch even kort terugkijken. Die Filistijnen, daar hadden die ark teruggestuurd. En uit het woord weten we dat ze die ark nauwlettend hebben achtervolgd om te weten wat ermee gebeuren ging. Hoofdstuk 6 vers 12, de vorsten van de Filistijnen gingen achter de ark aan tot Bet-Shemes toe. Die Filistijnen die hebben de Israëlieten heel goed in de gaten gehouden. Op strategische plekken, op de heuvels van de vlakte, de heuvels naast de vlakte van Israël, hadden de Filistijnen uitkijktorens gebouwd, zodat ze eigenlijk konden zien wat de Israëlieten in doen en laten bezig waren. Die Filistijnen kregen al heel vlug door dat Israël zich ging verzamelen in Mispa. Ze kregen het benauwd. De Israëlieten gaan een leger opzetten. En dan gaan ze komen. En dan gaan ze wraak nemen. En dan zullen we onze macht kwijtraken. En onze bron van inkomsten gaan we missen. En onze invloed zijn we kwijt. En die Filistijnen die gaan te strijden, want dat moet voorkomen worden. Terwijl die Israëlieten daar worstelen met hun schuld en zonde voor het aangezicht van God, dan zien ze de strijdwagens en de paarden van de Filistijnen van de heuvelen afkomen. En dan slaat de benauwdheid en de crisis om het hart heen. De Filistijnen komen. Maar ik zei het al. Het moment dat het brandoffer wordt gebracht en de voorbeden wordt gedaan, komen de Filistijnen. En dan zou je zeggen, dat volk is verloren met zo'n strijdmacht. Wonder van genade van de Heere, dat offer wat daar als een reuk voor de Heere opstijgt en het gebed zijn kracht doet, want waar de verzoening tot stand gebracht wordt en de voorbeders voor de Heere worden neergelegd, gaan de Filistijnen hun met al hun strijdwagens en soldaten ondergang tegemoet. Want de Heere gaat spreken. En er staat in de grondtekst, gemeente, het Hebreeuws, de Heer dondert met een grote stem. Dat wil zeggen, dan worden we weer bij de Sinaï geplaatst. Als de Heere daar op de Sinaï met Mozes en dat volk zijn genadeverbond gaat bevestigen door zijn heilige wet te geven, was er die donder en bliksem rond de top van de Sinaï en dat volk vreesde. En hier spreekt de Heere op het moment van verzoening en de Israëlieten zien het wonder gebeuren. Dat de Heere de Filistijnen verslaat voor hun ogen in het dal, waar 20 jaar geleden het volk de Heere terugkeerde. En nu zien we hier het tegenovergestelde. Omdat het volk in ware schuldbelijdenis om verzoening zich naar de Heere keert. Dan komt de Heere op voor zijn eigen eer. Hier verhoort de Heer het gebed van het schuldbelijdenis en de verzoening door de boze te verslaan en het volk Israël wordt verlost. Zien we hier, gemeente, die geestelijke les in het spreken van de Heere, dat als je de afgoden in je leven toelaat, dan zie je juist van het woord van de Heere afhouden. De wereld geniet ervan, vindt het prachtig. De wereld vindt het toch prachtig als we meedoen. Die vindt het prachtig als we ons geld aan de afgoden geven. En de duivel die heeft er genoegen in om te zien hoe een mens in de wereld leeft. Oh ja, zo laat hij je wel met rust. Op het moment dat de Heilige Geest je naar het woord van de Heere laat luisteren. Als je het woord van de Heere gaat lezen. En je gaat zien dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Dan wordt de duivel actief. Dan gaat hij op de loer liggen. Hij volgt je. Ja, ook zondags hier de kerk in. Ook vanmorgen zit hij hier weer. Nou, als je meezingt doet hij nog niks. Nee hoor. Als je handen gaat vouwen. Als je de Heere gaat achteraan klagen. Dan wordt hij actief. En dan stuurt hij zijn elite troep op je af. Elite troepen, ja, dat zijn degenen die precies weten hoe je in elkaar zit. En waar je zwakke punten liggen. En waarom? Om je bij de verzoening, om je bij het woord van de Heere af te trekken. Om je bij Christus vandaan te houden. Maar hij zal het verliezen. Want waar de Heilige Geest dat verlangen in het hart tot verzoening werkt. De Heilige Geest je leert schuil achter zijn bloed. Dan zal de Heere spreken. Op grond van dat offer van Christus. Omdat Christus zijn eigen bloed de hemel heeft binnengebracht. Dat offer, zijn offer, heeft de Heere aanvaard. En op grond van dat offer bidt Christus. En op grond van dat offer en die voorbeden worden de vijanden verdreven. En kan een zondaar die op het diepst heeft gezondigd, nog vrede ontvangen. Als we niet schuilen achter dat offer en dat gebed van die middelaar, gemeente, dan zijn onze gebeden leeg. Bidden. Wie die voorbidder aan de rechterhand van de Vader op grond van zijn eigen bloed en offer voorbeden doet. En verhoring kan er alleen zijn als de Heere, de voorbidder, zijn eigen zoon, die aan zijn rechterhand zit, verhoort. Kracht om door een crisis heen te komen. Om te kunnen blijven staan. Kracht om met alle tegenspoed, geduldig en voorspoed toch dankbaar te mogen zijn. Dat kan alleen als we het goede uitzicht hebben op die getrouwe Heere God. Kan alleen als het om die grote middelaar Christus geschonken wordt. En dan zie je, gemeente, hoe je voor het lichaam en ziel afhankelijk wordt van die zaligmaker. Dat is de weg die de Heer ons ook nu leert in deze crisistijd. Met een situatie in onze maatschappij waar we mee vastlopen als je erover na gaat denken. Met een situatie in onze kerken waar je mee vastloopt. Er is maar één weg. Eén weg. Het gebed. Of Hij onze voorbidder wil zijn. Voor onze schuldige en zondige ziel. En dan krijg je ook liefde voor je naaste. Krijg je liefde van degene waarvan je houdt. Maar ook voor anderen. Want anderen, iedereen heeft diezelfde genade nodig om te kunnen leven en te kunnen sterven. Onze meisjes, hebben jullie er iets van begrepen? Verootmoedigen. Klein worden voor de Heer. En met je nood en met je verdriet naar de Heer te gaan. Naar die middelaar, de Heer Jezus Christus. Met die beden of de Heer nog genadig zou willen zijn. En dan zegt het woord, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat moeten wij nu zeggen? Is de crisis in ons hart dan nog niet toegeslagen dat er een roepen tot U is geboren? we op de omstandigheden letten van ons land en volk, dan moeten we erkennen, we hebben tegen u gezondigd. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Heer, als de aanslagen op de vrijheid van het woord meer en meer zullen komen, zo bidden we u voor ons land en volk. Of er een inkeer tot u mag zijn. Dat er een achteraanklagen mag zijn van u, de Heer. En dat de spotternij zou stoppen. Ook onder ons, Heer. En zo bidden we u voor de kerk. De kerkelijke verdeeldheid, Heer, die er is. Wilt u nog spreken? Wilt u bijeenbrengen wat bijeen hoort op grond van schrift en belijdenis? Samuel heeft niet anders gedaan, heren, dan die scherpe wetsverkondiging keer op keer onder het volk te laten komen. En te wijzen dat er nog een verbondsgod is, heren, dat dat ook opgemerkt mag worden bij de kerk onderling. Ook als onze jongeren weer naar school toe gaan en samen met kinderen van allerlei denominaties in een klas zitten. Of die jongeren die de wereld in moeten gaan waar ze studeren. Waar de aanslag op uw woord zo dichtbij kan zijn. Wat ook in hun denken zo kan raken, Heer. Geeft u daar dan een roepen tot u. Zo bidden we voor de gemeente. In de afgelopen jaren mochten hier in de gemeente grote wonderen gebeuren. En dat u nog zondaren bekeerde. Die hebben leren roepen tot u. Verlevendig dat, Heren. En dat er maar meer roepende geboren mogen worden. En uw volk en kinderen. Die misschien een leven hebben wat zo neergedrukt is. Verlevendig hun hart en werp ze weer op die middelaar. Zo bidden we, Heren, voor ons persoonlijk. Voor ieder hier persoonlijk in het midden van de gemeente. O Heren, hoor. O Heren, vergeef. Doe het. Om uw namens wil. Heren, verhef uw aangezicht over ons. Bidden dat om Christus wil. Amen. En laten we tot slot gaan zingen het zesde couplet van Psalm 147. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.